Vanavond gaan we met het tweede hoofdstuk van Marcus verder. En ik zou voor willen stellen om de eerste 12 versen te lezen. Vers 1 tot en met 12 van Marcus hoofdstuk 2. En toen hij weder te Capernaum gekomen was, hoorde men na enige dagen dat hij thuis was. En velen kwamen bijeen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En zij kwamen en brachten een verlamde tot hem, die door vier vrienden gedragen werd. En daar zij deze niet tot hem konden brengen vanwege de scharen, namen zij de dakbedekking weg boven de plaats waar hij was. En na het dak opengebroken te hebben, lieten zij het matras neder waarop de verlamde lag. En daar Jezus hun geloof zag, zeide hij tot de verlamde: Kind, uw zonden worden vergeven. Nu waren daar enige schriftgeleerden gezeten, en zij overlegden in hun harten: Wat spreekt deze aldus? Hij lastert God. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En Jezus doorzag terstond in zijn geest dat zij aldus in zichzelf overlegden en zeiden tot hen: Waarom overlegt gij deze dingen in uw harten? Wat is gemakkelijker tot de verlamde te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en neem uw matras op en wandel? Maar opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, zeide hij tot de verlamde: Tot u zeg ik, sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis. En hij stond op, nam terstond zijn matras op en ging voor aller oog naar buiten, zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkte, zeggende: Zoiets hebben wij nog nooit gezien. Tot zover dit stukje. Natuurlijk een heel bekend gedeelte uit de Bijbel. Het begint dit stukje met de mededeling dat de Jezus weer terug was in Capernaum. We hebben gezien dat de Jezus in Capernaum kwam in het huis van de schoonmoeder van Petrus. Dat hij daar de schoonmoeder van Petrus genezen heeft. En daarna zien we dat de Jezus, en dat staat in vers 38 van het vorige hoofdstuk, dat de Jezus door heel Galilea gaat. En ik heb u toen een aantal plaatsnamen opgenoemd, waar hij in de synagogen in geheel Galilea verkondigde de boodschap van God. Ten slotte hebben we gezien dat een melaatse gereinigd werd. En uiteindelijk zien we dat de Jezus dan weer terugkomt in Capernaum. We weten niet hoe lang hij op tournee geweest is, om maar zo te zeggen. Maar hij komt terug. En ik vind het zo mooi dat daar staat dat hij thuis was. Hij kwam weer thuis. En wat mooi dat de Jezus een thuis had. Ik heb vanmorgen nog een vers op moeten schrijven voor een van de stukjes die ik moest schrijven. En dat vers was: dat Christus door het geloof in ons hart woning maken. Hij was thuis. Hij was niet alleen in het huis. Ik vind het zo mooi dat er staat: hij was niet alleen in het huis van de schoonmoeder van Petrus, maar hij was thuis. Dat is mooi, hè? Niet alleen in het huis, maar hij was thuis. En dat is eigenlijk heel belangrijk ook voor ons. Zijn wij alleen een huis waar de Jezus woont, of is dit ook een thuis? Voelt hij zich thuis in ons persoonlijk leven? Die eerste dagen, daar staat na enige dagen, die eerste dagen dat de Jezus daar was, is dat kennelijk niet bekendgemaakt in Capernaum. Ze hebben dat een beetje voor zichzelf gehouden. Jezus, voor ons alleen. Want dan staat er, maar na enige dagen merkten ze dat de Jezus daar was. En toen stroomde iedereen naar het huis toe. En daaruit blijkt dat het ook wel eens heel goed is om even alleen met de Heer te zijn. Om even die persoonlijke relatie met de Heer te ervaren. Met hem alleen thuis. En wat ik ook heel mooi vind, dat is dat huis van de schoonmoeder van Petrus, dat lag vlak naast de synagoge. En wat eigenlijk heel mooi is, dat is dat de Jezus niet alleen in de synagoge onderwijs gaf, maar ook gewoon in huis. En dat betekent ook gewoon door de week. Ook gewoon op dinsdagavond. niet alleen op zondag, maar ook door de week. Gewoon thuis, bij de mensen thuis. En ja, wat is dat mooi om dat hier te zien. En dan, ja, wat de Heer Jezus daar deed. Want er komen al die mensen naar de Heer Jezus toe. Ze hebben natuurlijk wel een bepaalde verwachting. En de Jezus weet dat wel, want ze weten drommels goed wat er in dat huis gebeurd is. Dat daar mensen genezen zijn. En hè, dat staat op een gegeven moment in vers 34, nadat de schoonmoeder van Petrus genezen was, in hoofdstuk 1 vers 34, en hij genas velen. En ze werden allemaal naar hem toegebracht in dat huis. Dus dat huis stond bekend van, nou ja, dat is het huis waar de Heer Jezus genezingen gedaan heeft. Dus vandaar, die mensen kwamen allemaal naar het huis, omdat ze wisten dat Jezus daar was. Maar wat zien we dan? Zo mooi, dan staat er in het tweede vers, dat de ruimte bij de deur kon hij niet meer bevatten. En dan staat er heel eenvoudig deze woorden, en hij sprak het woord tot hen. Mooi hè? Er staat niet in deze plaats dat er Jezus iedereen genas, maar er staat in deze plaats, hij sprak het woord tot hen. En dat was nog veel belangrijker. Dat ze God leerden kennen. Dat ze de Bijbel leerden kennen. Dat ze Heer Jezus zelf leerden kennen. Hij sprak het woord tot hen. Mensen, dit is de prioriteit in de verkondiging van, ja, ook eigenlijk in de bediening van de Heer Jezus. Hij sprak het woord. Als de Hebreeënbrief spreekt over de zending van de Heer Jezus, dan staat er, God heeft in de laatste dagen tot ons gesproken in zijn Zoon. God spreekt door zijn Zoon. God is de sprekende. God spreekt. En hij sprak het woord tot hen. En ik denk dat dat heel belangrijk is ook in de gemeente. Als u kijkt in Handelingen 6 vers 4. Waar de apostelen afgeleid worden van de belangrijkste taken. Want dan zijn er, dan zijn er een aantal weduwen in de gemeente die verzorgd moeten worden. En er ontstaat zelfs gemor onder de weduwe in hoofdstuk 6. Ja, en dan hebben de oudsten in de gemeente eigenlijk geen tijd meer om hun kerntaken te doen. Om hun belangrijkste taken te doen. En dan worden een aantal mannen aangesteld, diakenen, die zich met name bezighouden met de stoffelijke behoeften van de gemeente. En dan staat er in vers 6 staat, maar wij zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het woord. Zei ik een ander vers? Oh, vers 4, ja. Hoofdstuk 6, vers 4. Wij zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het woord. Vers 4. Hier zie je dus heel duidelijk dat de apostelen zeiden, we moeten ons niet laten afleiden van de belangrijkste taken. En de belangrijkste taken voor oudsten in de gemeente zijn de bediening van het woord en het gebed. Ik lees wel eens over, vooral de laatste tijd krijg je dat steeds meer onder ogen, van predikanten die opgebrand raken, predikanten die ermee ophouden, die teleurgesteld raken, die gewoon overwerkt zijn. Dat een predikant of oudsten steeds meer managers moeten zijn van een groot bedrijf als het ware. En ze moeten met allerlei dingen bezig zijn. En ze vergeten het allerbelangrijkste, het woord en het gebed. En dan zie je ook in heel veel dingen die hierover geschreven worden, dat men steeds meer weer roept van, men moet terugkeren naar de basis. Terugkeren naar de verkondiging van het woord en het gebed, want dat is het belangrijkste. En dat deed de Heer Jezus. De Heer Jezus die sprak het woord. En dat komt dus ook duidelijk tot uiting hier in het stukje. Terwijl de Heer Jezus daar het woord spreekt, hen onderwijst vanuit het woord, dan wordt daar een verlamde naar de Heer Jezus gebracht. Vier mannen die brengen een verlamde naar de Heer Jezus. Nou, en dan, ja, dat is eigenlijk zo mooi. Weet u, wij zijn hier vanavond samen om deze twee belangrijke dingen te doen. Het woord en het gebed. Maar tegelijkertijd mogen wij ook mensen naar de Heer Jezus brengen. En hier zien we vier mannenbroeders die een vriend naar de heer Jezus brengen. En dan staat er in Lucas dat ze deze man vlak voor de voeten van de heer Jezus neerlegden. Het kon niet dichterbij. Mensen, dat doen we vanavond. Vanavond zijn er een aantal mensen die wij op ons hart dragen, zoals zij deze man op een matras droegen. Mensen die wij op ons hart dragen en als het ware voor de voeten van de Jezus neer mogen leggen. En vragen of de Jezus met barmhartigheid naar hen om wil zien. Mensen, wat is het belangrijk? Maar er zijn er wel een aantal dingen die overwonnen moeten worden. In de eerste plaats staat er, de scharen hield hen tegen. De scharen. Mensen die in de weg kunnen staan. Mensen die in de weg kunnen staan, met name de massa die in de weg kan staan om naar de Jezus toe te gaan. De tweede, er is een dak wat in de weg staat. Er staat op een gegeven moment dat in Lucas staat dat zij de tegels weghaalden. Hier staat dat ze de dakbedekking weghaalden. En dan staat er, en nadat ze die dakbedekking weggehaald hebben, hebben ze de boel nog eens even opengebroken. Nou, het zal je huis maar zijn, hè? In de Statenvertaling staat hier het woordje, ze hebben, nadat ze die dakbedekking weggehaald hebben, hebben ze de boel opengegraven. Nou, wat ik daarvan moet denken, weet ik niet precies, maar misschien dat het een soort dakbedekking was waarop grond of misschien begroeiing was. In ieder geval, het was, misschien zoals in Noorwegen je wel eens tegenkomt, het was in ieder geval een dak wat goed dicht was. Maar zij waren er overtuigd van, welke hindernissen er ook zijn, of nou mensen in de weg staan, of het nou een massa mensen is, wij laten ons niet verhinderen. Wij moeten ons niet laten verhinderen door mensen die tussen jou en de Jezus instaan. Ook niet door andere hindernissen die er zijn, want ze weten maar één ding. We moeten deze man bij Jezus brengen. En dan laten ze al het andere, dat is secundair. Dat komt allemaal op de tweede plaats. En als je dat gaat ervaren, dat dat zo belangrijk is, dan zet je alles aan de kant en dan ga je naar Jezus toe met deze mensen. Wat is het belangrijk dat God ons zo, als het ware, een last op je hart legt, waarvan je zegt, deze last breng ik bij de Heer Jezus. En dan zijn er inderdaad hindernissen die genomen kunnen worden. Vandaar dat als de Heer Jezus dan merkt dat er een gat daar zo boven hem gemaakt wordt, dan kijkt de Heer Jezus naar die gespannen hoofdjes die daar zo om die hoek heen, over de rand heen gestoken wordt. En dan ziet de Heer Jezus vier koppen met ogen met zoveel geloof. Want dan staat in dit stukje, in vers 5 begint, en daar Jezus hun geloof zag. En dat geloof, dat was, dat vertaalde zich in verwachting, verwachtingsvol, maar ook het geloof van, Heer, u bent de enige. U bent de enige waar we hiermee naartoe moeten. Er is niemand anders. U bent de enige. De Jezus zag hun smeken, hun geloof. En dat zien we vanavond nog meer. Dat de Jezus veel meer ziet dan de buitenkant. De mensen die daar om Jezus stonden of die Jezus verdrongen, die zagen die mensen ook wel, maar die zagen die mensen misschien wel als lastige mensen die de boel verstoorden. Maar Jezus zag hun geloof. Hij keek anders naar deze mensen. En dan zegt de Jezus, en daar zullen we zo over hebben, hoe dat komt. De Jezus die zegt tegen deze man die daar voor hem op de grond ligt en er staat hier dat hij verlamd was. In de Statenvertaling staat het woord, hij was geraakt. Nou, wat daarmee bedoeld wordt, weet ik niet precies, maar hij was in ieder geval geraakt. Hij was ziek, hij kon niet lopen, was verlamd. En dan is niet het eerste wat in Jezus doet, dat is dat, net zoals bij de genezing van bij Bethesda, dat hij deze man geneest. Maar het eerste wat de Heer Jezus tegen deze man zegt, is, uw zonden zijn u vergeven. Of uw zonden worden u vergeven. Waarom zegt de Heer Jezus dat hier? Ik denk, het is de allermooiste belofte die in de Bijbel staat. De allermooiste belofte die in de Bijbel staat, dat is dat je zonden vergeven zijn. Laten we maar twee teksten erover opslaan in Psalm 32. Psalm 32 vers 1. En ja, we moeten niet vergeten dat alle ziekte is voortgekomen uit de zonde. En hier zien we dus dat de Jezus niet het gevolg, maar de oorzaak van de ziekte, van alle ziekte, aanpakt. Hij zegt, uw zonden zijn u vergeven. Ja, dat staat in Psalm 32 zo prachtig. Welzalig hij wiens overtredingen vergeven en wiens zonde bedekt is. En die hele psalm gaat erover dat, ja, als ik die zondevergeving niet had, kwijnde mijn gebeente weg, staat er. Dag en nacht drukt uw hand op mijn merg verdroogd als zomerse hitte. Nou, hier is zondevergeving het allerbelangrijkste wat je kunt krijgen, het allermooiste. Psalm 103, daar zegt het, de psalmist dat ook zo duidelijk. In vers 3, Psalm 103 vers 3. Laten we vers 1 beginnen, Psalm 103 vers 1. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Mooi, hè? Het begint met die al jouw ongerechtigheden vergeeft. En die al jouw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een adend. Maar waar begint het mee? Het begint met die al uw ongerechtigheden vergeeft. En daarom begint de Jezus hier ook mee, als de Jezus deze man ziet, uw zonden zijn, zegt Lucas, Matthäus, uw zonden worden, zegt Marcus, u vergeven. Nog belangrijker is dat dan lichamelijke genezing. Nou, wat komt er dan bij? Dan zie je op een gegeven moment in het zesde vers dat er een aantal schriftgeleerden daar ook waren. En die schriftgeleerden die stonden daar niet achter zo te kijken van, kunnen wij er ook eventjes in? Die schriftgeleerden stonden ook niet op de straat, maar die, wat staat daar? Die schriftgeleerden die waren daar gezeten. Die hadden daar op de een of andere manier, zaten ze op de eerste rang. Ze zaten vooraan. En weet u, als daar het woordje staat gezeten, dan heeft het altijd te maken met, zij wilden niet geleerd worden, maar zij wilden zelf onderwijzen. U weet wel dat als de Jezus in de synagoge komt, dan staat hij daar en dan leest hij de Jesaja-rol. En als hij de Jesaja-rol gelezen heeft, dan doet hij dat boek dicht. En wat gaat hij dan doen? En dan gaat hij zitten. En dan gaat hij hen onderwijzen. Vroeger in het Joodse volk, in de synagoge, ging iemand zittend onderwijzen. Vandaar dat wij in de protestantse kerk nog steeds spreken over een preekstoel. Ja, daar zat je op. En dan werd je onderwezen, zittend. Nou, deze, en dat was in die tijd heel normaal, dat iemand die ging onderwijzen, iemand die leerde, een rabbi, die ging zitten en ging onderwijzen. En deze fariseërs, die zaten eigenlijk op een plek waarin ze niet onderwezen wilden worden, maar anderen alleen maar wilden onderwijzen. En in een hele andere situatie daar zaten. En dan staat er dat deze schriftgeleerden overlegden in hun hart. En dan vind ik het zo mooi, hè. De Heer Jezus die wist precies wat er in het hart van die vier mannen was. De Heer Jezus wist precies wat er in het hart van die ene man was die op die brancard lag. En de Heer Jezus wist ook precies wat er in het hart van die fariseeërs of die schriftgeleerden was. Hij kende de mensen door en door. Hij wist precies met wie hij te maken had. En hij wist ook wat zij overlegden. eigenlijk, ja, misschien wel goed om, om hier te zien, hier begint de haat te ontstaan tegen Jezus. Hier begint het. Ik zal nu een paar teksten erover met u opslaan. Een toenemende vijandschap naar de Heer Jezus begint met ze overlegden in hun hart. Er waren bepaalde gedachten die in hun hart opkwamen. Daar begint het eigenlijk mee. Daar begint de vijandschap naar de Heer Jezus. Nou, dat is de eerste. Zij laat het even zien. In het zesde vers staat: en zij overlegden in hun hart, wat spreekt deze aldus? Letterlijk staat er: wat spreekt deze zo? Hoe durft hij te zeggen? Het klinkt bijna spottend in de oorspronkelijke taal. Wat zegt die kerel toch? Waar heeft hij het over? Zo op die manier. Ze overleggen dat in hun hart. En dan zie je dat de vijandschap toeneemt. Want als je dan kijkt in hetzelfde hoofdstuk vers 16. Daar staat: toen de schriftgeleerden en de fariseeën met hem dus zondaars en tollenaars zagen eten, zeiden zij tot zijn discipelen. Hier overleggen ze niet meer, maar ze zeggen het tegen zijn discipelen. Van, moet je dat nou toch eens zien? Hoe kan hij daar bij die tollenaars en die zondaren zitten? Dus ze zeggen het tegen zijn discipelen. Iets verder, in hoofdstuk 2 vers 18, daar staat: en de discipelen van Johannes en de fariseeën hielden hun vasten, en zij kwamen, en daar zien we dus de fariseeën, ze kwamen naar Jezus en zeiden tot hem. Ze werden geconfronteerd met Jezus zelf. Ze spraken hem erover aan. Zie je het toenemen? Eerst overlegden ze. Dan spreken ze tot zijn discipelen. Dan vallen ze hem eigenlijk zelf aan met een woord. Nou, en als je dan kijkt in vers 24... daar zien we dat de Heer Jezus met zijn discipelen door de korenvelden gaat en daar op de Sabbat aren aan het plukken is. En dan is het openlijk een veroordeling van de fariseeërs, want er staat: en de fariseeën zeiden tot hem, zie, waarom doen zij op de Sabbat wat niet mag? Dus hier veroordelen ze heel duidelijk dat wat Jezus en zijn discipelen doen. Nog iets verder, in hoofdstuk 3 vers 2... daar zie je op een gegeven moment dat de Heer Jezus in de gaten gehouden wordt. En dan staat er in vers 2: en zij letten op hem, die schriftgeleerden en fariseeërs, of hij hem op de Sabbat genezen zou om hem te kunnen aanklagen. Zie je de toename? Ze letten op hem van, nou krijgen we hem. En dan zien we uiteindelijk in het zesde vers: en de fariseeërs gingen heen en pleegden terstond met de Herodianen overleg tegen hem, ten einde hem om te brengen. Dus het begon allemaal met een bepaalde gedachte. Zo van, hoe durft hij te zeggen? En dan zien we het verder gaan, totdat hij op een gegeven moment, wisten van, deze man die moet uit de weg geruimd worden. Zij komen dus met hun overleg tot de conclusie van, waar heeft hij het over? Hoe durft hij te zeggen? Hij lastert het God. En dan zegt er Jezus, en weet u dan, dan haalt er Jezus iets naar boven wat zij waarschijnlijk zelf gedacht hebben. Ik dacht vroeger altijd van, dit is iets wat de Jezus zegt, maar de Jezus die gaat iets vertellen wat zij denken. Zij denken, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Dat is wel heel makkelijk. Maar hoe kan ik dat controleren? De Heer Jezus die staat hier eigenlijk voor een probleem en hij kan die man helemaal niet genezen. Hij denkt, nou, laat ik maar zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Dat kan je toch niet controleren? Daar kan toch niemand nagaan of dat gebeurd is? En daarom zegt de Jezus, jullie overleggen nou wel, is het nou makkelijker te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, dan te zeggen, sta op en wandel? Nou, dat is natuurlijk veel moeilijker. sta op en wandel, dat kun je controleren. Dus eigenlijk, zij hebben het idee, de Heer Jezus probeert zich uit een stukje verlegenheid te redden om maar te zeggen, uw zonden zijn u vergeven. En de Heer Jezus die weet dat. De Heer Jezus die weet dat. De Heer Jezus die kent de overleggingen van deze mensen. Die overleggingen van, zie nou wel, hij kan het heus niet. En hij zegt maar wat. Maar wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar we moeten niet vergeten dat de Messiaanse boodschap van de Heer Jezus, de Messiaanse boodschap van de Heer Jezus, is altijd vergeving van zonde en genezing. Vergeving en genezing horen bij elkaar. En dan zegt de Heer Jezus, ter bevestiging, dan zegt hij, laten we het maar even lezen, waarom overlegt gij deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker tot de verlamde te zeggen, uw zonden worden vergeven, of te zeggen, sta op, neem uw matras op en wandel. Maar opdat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven. Dus de Heer Jezus gaat het bevestigen. Hij zegt, jullie zullen het weten. En dan zegt hij, sta op, neem uw matras op en ga naar huis. En hij stond op. En dat was de bevestiging dat hetgeen wat hij daarvoor gezegd heeft ook waar was. Uw zonden zijn u vergeven. En hier bevestigt de Heer Jezus de boodschap van vergeving van zonden. Door deze man ook lichamelijk te genezen. En vandaar dat er inderdaad dan ook staat, en de mensen waren ontzet en verheerlijkte God. Want zoiets hebben wij nog nooit gezien. En hij zet hier die fariseeërs en die schriftgeleerden eigenlijk zo tegen de muur aan. Jullie denken nou wel dat het makkelijk is om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Maar ik bevestig het ook. Ik bevestig het door de genezing. En opdat gij moogt weten. En dat moogt weten, dat wordt bevestigd door de zichtbare genezing van deze man. En dan uiteindelijk staat er in vers 10, maar opdat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op aarde te vergeven en te genezen. En dit is de eerste keer dat in het Marcus-evangelie de titel van de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, gebruikt wordt. Heeft u enig idee? Want de evangelisten gebruiken deze term wel meer, de Zoon des Mensen. De Heer Jezus was tot de Zoon van God, hè? Maar de Zoon des Mensen was een machtsnaam van de Heer Jezus. Heeft een van u enig idee waar deze naam, de Zoon des Mensen, vanuit het Oude Testament vandaan komt? Waar wordt deze titel van de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, voor het eerst eigenlijk in het Oude Testament gebruikt? Niet in Jesaja. Ja, Daniel. Ja, in Daniel 7. In Daniel 7. En daarmee laat de Heer Jezus zien dat hij inderdaad die Zoon des Mensen is. Die mensenzoon. In Daniel 7, vers 13. Daniel 7, vers 13, daar staat. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. En hij begaf zich tot de oude van dagen, de eeuwige, God zelf, en men leidde hem voor deze, en hem werd heerschappij gegeven, en eer, en koninklijke macht, en alle volken, natie en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een dat onverderfelijk is. Hier gaat het over het koningschap van de Heer Jezus, en waarin we kunnen zien dat hem koninklijke macht gegeven wordt. De Zoon des Mensen, de mensenzoon. En hier zien we dat er Jezus deze titel uit Daniël 7 gebruikt en zegt, maar opdat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft. Hij is de Messias. Hij brengt vergeving van zonde en bevestigt dat door genezing. En dat is eigenlijk de boodschap van het prachtige Messiaanse Rijk. En je kunt deze term, de Zoon des Mensen, 9 keer tegenkomen in het Markus-evangelie. En de laatste keer vormt een climax. En misschien nog goed om dat nog even te lezen. De laatste keer dat we de Zoon des Mensen tegenkomen, deze naam, vindt u in Markus 14, vers 62. En daar neemt u ook eigenlijk afscheid van het Joodse volk. Daar staat hier Jezus voor de raad, voor het Sanhedrin. Dan wordt hij, ja, net zoals hier, hè, zij overlegde, ja, het is wel makkelijk om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, maar laat het maar zien. Nou, die Jezus heeft het laten zien, heeft het bewezen dat het waar is. En, nou ja, en dan staat er in vers 61, maar er waren getuigen tegen hem, hij bleef zwijgen en gaf niets ten antwoord. Wederom vroeg de hoge priester hem en zei tot hem, zijt gij de Christus, de Messias, hè? Zijt gij de Messias, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zeide, ik ben het, en gij zult de Zoon des Mensen zien, gezeten aan de rechterhand der macht en komende met de wolken des hemels. En dan zien we dat de hoge priester zijn klederen scheurt en zegt, maar wat voor getuigen hebben we nou nog nodig? En u weet wel dat als de hoge priester zijn kleed scheurt, dan wordt zijn eigen hoge priesterschap van hem afgescheurd. Wat in Leviticus staat, dat de hoge priester mag zijn kleed niet scheuren. Dus in het feit dat hij Jezus veroordeelt, veroordeelt hij eigenlijk zichzelf. Maar hier zien we eigenlijk de climax, dat Jezus zich noemt de Zoon des Mensen, gezeten aan de rechterhand van de Vader. En het is heel mooi om door het Markus-evangelie te zien dat, ja, dat er Jezus steeds meer laat zien dat hij de Zoon des Mensen is. Die straks zal komen met grote heerlijkheid en macht. Daar heeft hij tijdens zijn leven op aarde van mogen getuigen. En vandaar dat hij tegen deze man mocht zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Want hij was degene die dat inderdaad kon doen, omdat God hem daar ook macht voor gegeven heeft. Hij was trouwens de enige die dat kon doen. Amen.